Gemeente, we openen vanmorgen Gods heilig woord in Matteüs 5. Bekend gedeelte inmiddels, naar aanleiding van de afgelopen diensten ook. We willen vanmorgen stilstaan bij het laatste gedeelte van de zaligsprekingen. En lezen daarom Matteüs 5, de versen 1 tot en met 16. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanmorgen willen we met de hulp des Heren stilstaan bij de laatste twee van de 8 zaligsprekingen uit de bergrede, zoals we die vinden in Matteüs 5. In de tekst voor de prediking zijn de versen 9 tot en met 12. De versen 9 tot en met 12. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En we horen dan met name in vers 9 over gelukkige vredestichters. En in de versen 10 tot en met 12 over gelukkige vervolgden. Gelukkige vredestichters en gelukkige vervolgden. Gemeente, terwijl wij hier vandaag in alle vrijheid mogen samenkomen rondom Gods woord, zijn er ook vele christenen waar dat totaal anders is. We denken aan de vervolgde kerk. Jongens en meisjes, er zijn veel christenen op deze wereld die vandaag ergens in een kelder samenkomen. Met gevaar voor eigen leven, want stel je voor dat ze ontdekt worden. Ik denk aan een land als Noord-Korea, waar de christenen vervolgd worden, waar als men ziet dat je uit de Bijbel leest en daarna wilt leven, je opgepakt wordt, in de gevangenis terechtkomt, gemarteld wordt en misschien wel gedood wordt. Uit de ranglijst christenvervolging 2017 blijkt dat 1 op de 11 christenen op deze wereld vervolgd wordt. 1 op de 11. In totaal 215 miljoen christenen worden vervolgd. En op nummer 1 van die ranglijst staat dan Noord-Korea. Dat gesloten land waar je eigenlijk niet zomaar binnen mag komen, waar we niet zoveel van afweten, vanuit bronnen daar blijkt dat christenen daar heel ernstig vervolgd worden. En we kennen ook wel de aangrijpende verhalen uit Nigeria. Iemand als Sarah Zakaria zat 8 maanden vast in een kamp van de terreurgroep Boko Haram. En de strijders die dwongen haar zich te bekeren tot de islam, maar ze weigerde resoluut. En wie weigerde, kreeg stokslagen en werd opgesloten in een kleine kerker, een donkere gevangenis, zonder licht, zonder ventilatie. Maar door Gods kracht hield ze het vol. Ik vraag wel eens aan de jongeren op de catechisatie: wat zou jij doen als je in zo'n land leeft? Wat zou jij doen als hier in Nederland de christenen vervolgd zouden worden zoals daar? Zou je dan ook zoals deze Sarah standvastig blijven? Gemeente, we kunnen het ons niet voorstellen. Je zult maar in zo'n situatie leven. En dan is het zeker waar dat de Heere zijn kinderen de kracht geeft om staande te blijven. Aan een predikant uit Nederland werd in Nigeria door vervolgde christenen gevraagd wat voor vervolgingen hij had meegemaakt. En toen zei hij dat hij nog nooit vervolgd was, omdat hij mag leven in een vrij land. En toen kreeg hij als antwoord van die vervolgde christenen: dan gaan we God daarvoor danken dat er ook nog christenen zijn die in vrijheid leven. Maar we gaan ook voor jullie bidden dat jullie staande mogen blijven te midden van zoveel vrijheid. Gemeente, op het eind van de zaligsprekingen gaat het over degenen die vervolgd worden. In de bergreden noemt de Heer Jezus kenmerken van degenen die door genade hem mogen vrezen. En we zeiden al tijdens de diensten rond het heilig avondmaal: ieder van Gods kinderen kent daar iets van. Als het gaat om die armen van geest, als het gaat om degenen die treuren vanwege de zonde, die zachtmoedigen, degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En die zaligsprekingen die zijn gegeven om onszelf daaraan te toetsen. Kennen we daar iets van in ons leven? En zo niet, bidden we erom? Vandaag gaan we die prekenserie afsluiten met de 7e en de 8e zaligspreking. En we zagen in die zaligsprekingen een bepaalde volgorde. In de eerste vier gaat het met name om de binnenkant, om je hart. En in die laatste vier gaat het met name om de buitenkant. Dan wordt de aandacht meer gevestigd, ja, op de levensheiliging. Hoe gaan we nu om, ook met onze naasten? In de zevende zaligspreking uit vers 9 gaat het om gelukkige vredestichters. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Letterlijk staat er in deze zaligspreking vredestichters of vredemakers. Gelukkig zijn diegenen die vrede maken. En het Griekse woord wat hier staat, dat werd gebruikt om ambassadeurs aan te duiden die de opdracht hadden vredesbesprekingen te houden met partijen die met elkaar in oneenigheid leefden. Gemeente, nu leven we in een wereld vol onvrede, oorlog en geweld. Dat was niet zo. In het paradijs, in de staat der rechtheid, was er vrede. Adam en Eva kenden die vrede met God. Maar door de zondeval, toen de mens gekozen heeft tegen de Here en voor de Satan, is alles anders geworden. Is alles stuk gegaan en de Satan, de grote aanstoker van de opstand van de mens tegen God, wil niet anders dan ruzie, oneenigheid en oorlog. Nee, met vreedzamen worden hier geen mensen bedoeld met een vreedzaam karakter. Die kom je ook tegen, ook buiten de kerk. Mensen met een vreedzaam karakter, mensen die het graag goed willen hebben met elkaar, of het goed willen maken met elkaar als daar ruzie is. Vreedzamen zijn hier in deze zaligspreking geen mensen die alles maar goed vinden, die met iedereen goede vrienden willen zijn, die toegefelijk zijn omdat ze bang zijn voor twist. Mensen die nooit eens durven optreden. Vreedzaam wil niet zeggen dat we iedereen in zijn waarde moeten laten, zoals tegenwoordig door velen wordt gezegd. Je moet een ieder in zijn waarde laten. En ieder heeft het recht zijn overtuiging te hebben. Je mag een ander dat recht niet ontzeggen. Je mag een ander je overtuiging niet opdringen. Vreedzamen zijn hier mensen die vrede willen stichten, die de vrede willen zoeken. Daar waar onvrede is. En weet u waarom? Omdat ze die vrede met God kennen. Alle verstand te boven gaat. Gemeente, als we dat mogen kennen door Gods genade, ja, dan kun je toch niet meer leven met onvrede. Dan zul je toch alles in het werk stellen om het goed te maken met diegene met wie je in onvrede leeft. Of als je om je heen mensen ziet die met elkaar in onvrede leven, dan wil je toch dat dat goed komt met elkaar, of niet? En ook al lukt het je niet, want het is niet gemakkelijk om vrede te stichten, dan moeten mensen vaak buigen voor elkaar en hun schuld belijden. Het kan zijn dat mensen weigeren in vrede te leven. In de Bijbel horen we heel vaak de oproep om in vrede met elkaar te leven. Denk aan Hebreeën 12. jaag de vrede na met allen. En in Romeinen 14 schrijft Paulus zo, dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede en tot stichting onder elkander dient. Indien het mogelijk is zoveel in u is, houd vrede met alle mens. Indien het mogelijk is. Het is dus niet altijd mogelijk. We moeten ook nooit de vrede bewaren ten koste van de waarheid. Vrede stichten, dat is niet hetzelfde als compromissen sluiten met de waarheid. Vrede sluiten ter wille van de lieve vrede is geen vrede. Zoals ook keer op keer blijkt, de problemen komen terug, vaak nog in een ernstige vorm en niets is er opgelost. Echte vrede probeert de oorzaak van de verwijdering op het spoor te komen. Hoe komt dat nu? En hoe kan dat worden weggenomen? Gemeente, velen hunkeren naar echte vrede, oplossingen in gezinnen, in de maatschappij en ook in de kerk, daar kan onvrede zijn. Oplossingen waarbij de oorzaak van de ruzie niet alleen aan het licht komt, maar ook wordt weggenomen. En bij echte vrede heb je geen behoefte om alles weer op te rakelen, want je hebt de vrede lief. En doet er alles aan om deze vrede in stand te houden en te bevorderen. Gemeente, deze gezindheid van een vredestichter, dat is een kenmerk van een ieder die de Heere mag vrezen. En o zeker, je karakter speelt daarbij ook een rol. Maar als het goed is, dan zal de liefde je doen en laten bepaal. En dan zul je de ander ook uitnemender achten dan jezelf. Vanuit die liefde met God, als die in je hart is uitgestort. Vanuit die wederliefde tot God en de liefde tot de naaste zoek je de vrede. En waar je geen vrede kunt sluiten met de ander, dan moet je maar bidden of de Heere veel liefde in je hart wil geven en die haat wil wegnemen. Want uiteindelijk is het de Heere die, ja, die harten kan neigen. Die mensen kan doen buigen voor elkaar. Die ook een ander de dingen kan vergeven. Want je kunt geen kind van God zijn wanneer je de ander niet kunt vergeven. Wanneer je geen vrede wil zoeken. Want dan heeft, als het goed is, de hart, je hart de gezindheid van Christus. En iemand die wedergeboren is tot een nieuw leven, vindt het niet genoeg wanneer hij vrede met God heeft. Daar is dan ook een honger en dorst naar gerechtigheid en daarom des te meer een stichten van de vrede, waar dat maar mogelijk is. Gemeente, zijn we zo'n vredestichter door Gods genade. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk om de eerste te zijn en naar de ander toe te stappen. Te zeggen, laten we het goed maken met elkaar. Zo kunnen we niet verder leven. Zo kunnen we ook niet sterven. Vrede. Vrede met de ander door Gods genade. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. De Heere geven door genade dat we die gezindheid mogen kennen van een vredesticht. O, daar is veel gebed voor nodig. Heere, wil me dat geven. Dat ik het goede van die ander mag zoeken. We willen wat uitgebreider stilstaan bij die laatste zaligspreking, want daar wordt geen kenmerk van Gods kinderen genoemd. Zoals in de voorgaande zaligsprekingen. Maar veel meer wat een ieder die de Heere mag vrezen, te wachten staat. In de 8e zaligspreking gaat het erom dat mensen die kenmerken van Gods kinderen vertonen op verzet en tegenstand zullen stuiten. Degenen die de Heere hebben liefgekregen, ja, die hebben veel moeilijkheden op aarde te verwachten. Want dan zal Satan ons op allerlei manieren aanvallen. En toch hebben we dat tweede punt genoemd, gelukkige vervolgden. Want gemeente, als we die verhalen horen van de vervolgde kerk, dan zeggen we, wat is dat erg, wat die mensen moeten meemaken. Maar hebt u ook wel eens gehoord hoe gelukkig ze zijn? En hoe ze dat ook uitstralen. We zien het ook in onze tekst. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Die laatste zaligspreking, die zal verwondering gewekt hebben in de oren van de hoorders. Zowel bij Joden als bij heidenen was de overtuiging dat lijden en vervolging een teken was dat de persoon lag onder Gods toorn. Toen Paulus na de schipbreuk door een adder gebeten werd, dachten de heidenen dat hij een doodslager was. En wat de blindgeborene betreft, dachten de Joden precies zo. Hij of zijn ouders, die zouden wel gezondigd hebben. Ook dachten de Joden dat de Messias bevrijding zou brengen in plaats van onderdrukking. Maar de Heer Jezus die tekent een heel ander beeld in deze zaligspreking. Zijn volgelingen zouden vervolgd worden. Zij hebben mij vervolgd. Zij zullen ook u vervolgen. We zien dat al in het begin van de Bijbel. Kain doodde zijn broer Abel. Abel, die iemand was die de Heere mocht vrezen, want de Heere nam Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer nam hij niet aan. En de Heere Jezus spreekt over het bloed dat vergoten is vanaf Abel tot Zacharia. Deze zaligspreking gaat met name over de profeten die vervolgd werden. Stefanus sprak ervan dat het voorgeslacht de profeten vervolgd en gedood had. En Mozes die zag een murmurerend volk tegenover zich. Samuel werd afgewezen door het volk. Elia werd vervolgd. Door Izebel, de kinderen weten dat wel. Ook andere profeten hebben vervolging ondervonden. Ook in het Nieuwe Testament lezen we daarvan. Denk aan Johannes de Doper. Hij werd onthoofd. En denk aan de eerste martelaar. Die werkelijk om het geloof gedood werd. We zouden aan Johannes de Doper kunnen denken, maar heel bekend is natuurlijk Stefanus die gestenigd werd. En Christus zelf heeft vervolging ondervonden. Gemeente, Gods kinderen zijn in het algemeen vervolgd en de evangeliepredikers in het bijzonder. Petrus en de andere apostelen werden tijdens de uitstorting van de Heilige Geest beschuldigd van dronkenschap. Petrus en Johannes werden gevangen genomen. In de 28 hoofdstukken van het zendingsboek De Handelingen der Apostelen staan 56 gevallen van vervolging opgetekend. En Paulus, die de christenen zelf vervolgd heeft, Ik ben Jezus die gij vervolgt. Paulus heeft ook zelf met vervolging te maken gehad als Christ. Gemeente, ook daarna in de eerste eeuwen werden christenen ervan beschuldigd. Dat ze bijvoorbeeld een onzichtbare God vereerden. Ze werden beschuldigd van kannibalisme in verband met de instellingswoorden van het heiligavondmaal. Men dacht dat ze kinderen doden en het bloed van die kinderen dronken. Ze wilden de keizer niet vereren, de curios. En Nero heeft de christenen bijzonder wreed vervolgd. We kennen de geschiedenissen wel van Perpetua en Felicitas. En zoveel anderen. Ook in de tijd na het Romeinse Rijk is er vervolging geweest. Wie denkt niet aan Johannes Hus in de 15e eeuw en aan andere martelaren. Ook in Nederland hebben de brandstapels gerookt. We lezen dat in het martelarenboek. Vervolging. Het wordt omschreven als het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging. En dan zijn er vele soorten van vervolging. Er wordt wel eens het onderscheid gemaakt tussen verstikken en verbrijzelen. En verstikken, dat is eigenlijk iemand voornamelijk met woorden vervolgen. Het is ook een bepaalde druk van overheid, familie en je omgeving, dat je als het ware in het nauw gedreven wordt. Mensen kunnen gevaar lopen als ze een christelijk symbool dragen of binnen het gezin het geloof belijden. Kinderen kunnen op school gediscrimineerd worden omdat hun ouders christen zijn. Of christenen worden toegang tot de medische zorg ontzegd omdat ze christen zijn. En zo zijn er tal van vormen die het leven voor christenen moeilijk en soms ondraaglijk maken. Verstikken. Maar ook die andere kant is er van verbrijzelen. En dat heeft veel meer te maken met het fysieke geweld. Als christenen in gevangenissen komen, gemarteld worden, geslagen worden. Afschuwelijk. Gemeente Gods kinderen moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods. Thomas Watson, die zegt dat verdrukking de erfenis is die Christus zijn volk heeft nagelaten. Natuurlijk, daar is een veel grotere erfenis. De eeuwige zaligheid. Maar dit hoort er ook bij. Zonder kruis, geen kroon. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar, zegt Christus, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Iemand heeft het ook wel eens zo gezegd. Vervolging is het keurmerk van de goudsmid. Op het echte zilver en goud. Het wordt beproefd. Nee, het christendom is geen snelle oplossing van alle noden en problemen en een garantie voor geluk en voorspoed. Dat iemand denkt, nou als ik christen ben, dan is alles wel goed. Nee, we krijgen te maken met vervolging. Hier staat het zo. In de bergreden, zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Waarom is er nu vervolging? Om der gerechtigheid wil. Kijk, gemeente, misdadigers die gestraft worden, die worden gestraft om hun misdaden, om wat ze verkeerd doen. Maar dat is hier niet aan de orde. Het gaat juist hier om mensen die begeren te leven zoals de Heere dat vraagt. Als we de Heere hebben liefgekregen, dan hebben we het verlangen om naar zijn geboden te leven, om die te doen uit dankbaarheid. Dan willen we niet meer meedoen met al het zondige, al het verkeerde. Dan zijn we tegen het onrecht dat zoveel stuk maakt. Om der gerechtigheid wil. De kanttekenaren leggen uit om de rechtvaardige zaak van Christus en zijn leer. En nu zouden we verwachten dat deze mensen die het goede voorbeeld geven, die naar Gods woord willen leven, niet vervolgd zouden worden, maar volgelingen zouden krijgen. En dat gebeurt ook. Soms is dat het geval. Maar dan moet je niet komen aandragen met de wetten van het Koninkrijk van God, want dan gaat het mis. Maar juist omdat ze naar Gods woord willen leven, Christus willen volgen, is er die vervolging. Dat kan de wereld niet verdragen. De Satan die wil dat niet, die wil maar één ding, dat je hem blijft volgen. Maar er wordt nog iets genoemd, liegende alle kwaad tegen u spreken. Vers 11, zalig zijt gij als u de mensen smaden, bespotten en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken. Gemeentevervolging is dus breder dan gedood worden. Ook het belasten, het uitschelden. Of iemand te schande maken, valt eronder. En soms kan de tong meer kwaad doen dan het zwaard. Soms kun je door een opmerking van een collega op het werk, omdat hij of zij merkt dat je christen bent, een opmerking die kan je meer pijn doen dan je gedacht had. Het snijdt in je ziel. Belasten, uitschelden, te schande maken. De tong kan meer kwaad doen dan het zwaard. Gemeente, wie door Gods genade breekt met de zon en Christus gaat volgen, ja, die krijgt te maken met spot en vijandschap. Hebt u er last van? Heb jij er last van? Of hebben ze je nog nooit uitgelachen dat je naar de kerk gaat? Hebben ze je nog nooit bespot? Of weten ze niet eens dat je op zondag naar de kerk gaat? Praat je op maandag maar wat mee over de voetbalwedstrijden? Gemeente, wat gaat er van ons uit? Zijn we door genade een leesbare brief van Christus? Als mensen die daar niks van willen weten, dat merken, dan kan het niet anders. Of dat wordt bespot. Je gaat iets voelen van die vijandschap. De Heer Jezus heeft dat zelf ervaren. Ook hoeveel kwaad men over hem vertelde en geloofde. Liegende alle kwaad tegen u spreken. Ze hebben gezegd dat hij een wijnzuiper is. En dat hij zijn werk deed door de overste der duivelen. Men wilde hem van de stelte werpen. En gemeente, weet u waar het dan vooral om gaat? Om die laatste woorden van vers 11. Liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Christus is de heilige, de rechtvaardige. En zo ligt er ook een verband met die genoemde gerechtigheid. Christus is vervolgd. En zo zullen ook zijn volgelingen vervolgd worden. De wereld kan christenen die naar Gods woord leven. Dus geen naam christenen. Die kunnen gewoon rustig door blijven leven. Die hebben het niet zo moeilijk. Maar echte christenen. De wereld kan hen niet verdragen. Allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Het kan niet zo zijn dat een echte christen zonder een schrammetje door de wereld gaat. Dan is er wat mis. Ook als we in Nederland leven. Gemeente, in de grondtekst staat een woordconstructie die aangeeft dat vervolging steeds werkelijkheid is. Dat het niet een bepaalde periode is, maar dat het een doorlopend iets is. Op het ene moment meer dan op het andere moment. Wie vervolging ondervindt, dient te bidden om genade, om in die vervolging staande te blijven. Christus schold niet weder en dreigde niet toen hij dat zelf moest ervaren. Apostel Paulus die schrijft aan de Filippenzen: want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Vervolging is een gunst die God zijn volk verleent. Gemeente, we leven steeds meer in een land waar geloof achter de voordeur nog wordt geduld. Als ze maar niet naar buiten treedt. Want zodra dat gebeurt, dan gaat het lastiger worden. Gerechtigheid die naar buiten komt in het leven, naar al Gods geboden wekt vervolging. Daar ergert de wereld zich aan. En laat ik het nu eens zo zeggen, hoe godzaliger de wandel van een kind van God mag worden, hoe sterker de wereld zich gaat verzetten. De wereld die ergert zich aan de beleving van de gerechtigheid, aan een leven naar Gods woord, dat oude boek zeggen ze dan. Dat is niet meer van deze tijd. We leven nu in 2017. Vervolging vereenzelvigd met Christus, die vervolgd werd. Vervolging vereenzelf met de profeten, die zijn immers ook vervolgd. Gemeente, vervolging versterkt de zekerheid van het behoud. Zalig zijn die vervolgd worden. Calvijn die schrijft heel mooi: vervolgingen zijn in zekere zin zegels van de aanneming tot kinderen van God, een bewijs van verkiezing. En vervolging helpt ook om te groeien, om op te wassen in de genade in Christus. Verdrukking drijft uit tot Christus, doet meer en meer de afhankelijkheid van de Heere inleven. Wat denkt u, die christenen in Nigeria? Gemeenten die bidden wat af. Die bidden veel meer dan wij het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Iedere dag weer opnieuw. Ze weten niet of dat ze 's avonds nog wel thuiskomen. Misschien worden ze wel opgepakt. Omdat ze de naam van de Heere niet willen verloochenen. Omdat ze hem willen volgen. Ik vraag het nog een keer. Hoe zouden wij daarin staan? Hoe zouden wij heel persoonlijk dan leven? Vervolging, en dat is ook het bijzondere, opent ook een deur voor het evangelie. Want gevangenschap biedt een kans mensen het evangelie te verkondigen die het anders niet zouden horen. En wat is Paulus in de gevangenis ook voor velen tot zegen geweest. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Gemeente, hebben wij in Nederland ook te maken met vervolgingen. Want misschien iemand denkt, ja, u noemde wel wat dingen, maar het staat toch ver van ons af. Gelukkig horen we via de media en lezen we in de krant over wat er allemaal gebeurt in landen waar christenen vervolgd worden, om ook met hen mee te leven, voor hen te bidden. Maar hebben wij daar nu ook mee te maken, met vervolgingen? Gemeente, er is bij ons geen openlijke vervolging. Maar we krijgen wel meer en meer te maken met verdrukking. En u weet vast wel wat voorbeelden te noemen. Denk aan de weigerambtenaar. Als je weigert om twee mensen van hetzelfde geslacht te trouwen, dan kun je tegenwoordig geen ambtenaar van de burgerlijke stand meer zijn, als je hier in Gode meer gehoorzaam bent dan de mens. Als je weigert op grond van het vierde gebod op zondag werk te doen wat niet noodzakelijk is, ja, dan gaat vaak een baan aan je neus voorbij. En wat te denken van de openstelling van winkels op zondag. Winkeliers worden eigenlijk gedwongen om daaraan mee te doen, anders hangt er een grote boete boven hun hoofd. En als christenen staan we bij zulke dingen op onze achterste benen. Dan zeggen we, het is toch wat. Het is toch wat dat je geen ambtenaar van de burgerlijke stand meer kunt zijn om mensen te trouwen. Als je als christen wilt leven. Maar weet u, het hoort bij het volgen van Christus. In de wereld zult gij verdrukking hebben. We hoeven daar helemaal niet vreemd van op te kijken. Ook als er in de toekomst nog meer dingen gaan veranderen. Dat we meer en meer in het nauw gedreven worden. En gemeente, wat denkt u van diegenen die de enige zijn in het gezin of in de familiekring dat naar de kerk gaat en de Heere mag leren vrezen? En dan heb ik het nog niet eens over een moslim die in ons land tot bekering komt. Ik heb het over mensen die vanmorgen misschien wel in de kerk zitten of meeluisteren, en die weten hoe moeilijk het is als ouders of kinderen vijandig zijn tegenover de kerk en het volgen van de Heer. Daar komt het heel dichtbij. Als je niet meer wordt uitgenodigd. Als je niet meer van bepaalde dingen op de hoogte wordt gesteld. Omdat je anders leeft. Omdat je niet meer mee kunt met de wereld. Ja, dan verlies je vrienden. Dan verlies je ook soms dierbaren. En dat is aangrijpend. Gemeente, als we nog nooit iets van vervolging of verdrukking hebben gemerkt in ons eigen leven, dan moeten we onszelf onderzoeken of we wel een ware christen zijn. Want nooit ben je als christen gevrijwaard van vervolging. En als we met vervolging te maken krijgen, ja, dan moeten we ons verblijden en verheugen. Zo staat het er in vers 12. Verblijd en verheugd u. Als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Nou, zegt iemand, misschien wel een jongere die goed meeluistert. Zijn dominee, als je vervolgd wordt, dan ga je je toch niet verheugen? Daar ben je toch niet blij over? Daar ben je toch boos op degene die je pijnigen, die je dwars zitten, die je in de gevangenis werpen? Hebt u wel eens getuigenissen gelezen van christenen die juist voor zulke mensen gingen bidden? Net zoals de Heer Jezus: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Of net zoals die eerste martelaar Stefanus, die gestenigd werd en bad: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Zou jij het kunnen? Dat is nu wat genade vermag. Dat je gaat bidden voor degene die je vervolgt. Verblijd en verheugd. Hoe is dat mogelijk als je vanwege het geloof vervolgd wordt? Wel, de Heer Jezus zegt: want uw loon is groot in de hemel. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Uw loon is groot in de hemelen. Paulus schrijft aan de Romeinen dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zou worden. Lijden en vervolging als een kenmerk van wat het inhoudt de Heere te vrezen. Lijden en vervolging als bron van vreugde vanwege het loon dat groot zal zijn. Ik gaf net al aan dat er onder de vervolgde christenen, ondanks veel verdriet van wat hen overkomt, ook blijdschap mag zijn. Paulus en Silas, die zongen in de gevangenis. Dat weten jullie wel, kinderen. Ze zaten in de gevangenis omdat ze Gods woord hadden gepreekt. En ze waren gegeeseld. Ze moesten zwijgen. Maar dat konden ze niet. En dan zitten ze daar in die kerker, in dat donkere hol. En wat horen de andere gevangenen dan? Ze zingen. Godelof, geen klaagzangen, maar lofzangen. En ik heb eens gelezen van iemand als dominee Overduin, die kon in het concentratiekamp de Dachau zingen, terwijl hij bijna doodgeslagen was: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. Paulus die schrijft over een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, en over een gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid, want de kroon des levens zal ontvangen worden. Mozes werd liever met het volk van God kwalijk behandeld dan dat hij voor een tijd de genieting van de wereld had. Want hij zag op de vergelding des loons. En Christus zelf, voor de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Bij toenemende druk en vervolging valt het niet mee om niet moedeloos te worden. Lloyd-Jones schrijft ergens: doordat de wereld je zo vervolgt, vertelt ze je alleen dat je er niet thuis hoort. Ik vond dat een hele mooie opmerking. Doordat de wereld je zo vervolgt, vertelt ze je alleen dat je er niet thuis hoort. Je bent apart gezet. Je behoort bij een ander rijk, bij het koninkrijk der hemelen. Ze bewijzen als het ware dat je naar de hemel gaat. John Bradford, die werd op 1 juli 1555 verbrand en sprak tot een andere christen: die tegelijk met hem werd omgebracht. Houd goede moed, broeder. Want we zullen vanavond een vreugdevolle maaltijd hebben bij de Heer. Ware christenen wachten eeuwige vreugde en heerlijkheid. Loon, genadeloon, door Christus verworven. En dat gaat ons voorstellingsvermogen verre te boven. Ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal al de tranen van hun ogen afwissen. Gemeente, wat hier ook geleden wordt, God vergeet de zijnen niet. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Ja, hen geldt de belofte dat de Heer met hen zal zijn, al de dagen tot de voleinding der wereld. De Heer zal steunen, sterken en helpen. Ondanks alle vervolgingen is de kerk niet uit te roeien, wat de Satan ook probeert. Kijk, hier wordt de kerk kleiner. Als we heel Nederland bezien. Steeds meer kerken komen leeg te staan, worden afgebroken. Maar in die landen waar christenen vervolgd worden, groeit de kerk. Want het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. Juist in die gebieden waar de vervolgingen het vuil zijn, zien we de kerk groeien tegen de verdrukking in. Moeten we daarnaar uitzien, naar vervolging en verdrukking? Nee. Maar laten we vooral wel vragen, Heer, dat ik staande mag blijven. In de verdrukkingen, in de vervolgingen, door uw genade, en dat alleen vanwege hem, Jezus Christus, die staande bleef, en die het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Kijk, daarom is er loon, genadeloon, voor een ieder die met Christus mag leven en in hem mag sterven, om dan voor eeuwig bij hem te zijn. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 79 en daarvan het zesde vers. Psalm 79. En daarvan het zesde vers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Het zesde vers van Psalm 79.